Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 116, vers 10. Ik zal uw naam met dank en erkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. En ook vers 11. Ik zal met vreugd in het huis des Heeren gaan. Ik noemde u het tiende en het elfde vers van Psalm 116. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen vanavond met elkaar stilstaan bij het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat heeft alles te maken met het offer. Vandaar dat er nogal veel gezongen zal worden over het offer Net zoals we net ook al deden met de woorden van Psalm 116, vers 10. Nu zingen we van Psalm 40. En daarvan het vierde en het vijfde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. 4 en 5 van Psalm 40.
Thank you.
Na de geloofsbelijdenis zingen we van op toonhoogte 337 de eerste twee versen. Wij knielen voor uw zetel neer, wij Heer en al uw leden die ons gereinigd door uw bloed tot priesters hebt verheven. 1 en 2 van op toonhoogte 337. In gemeenschap met Gods wereldwijde kerk doen wij nu eerst belijdenis. Van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader, we komen tot u in gebed. En we danken u dat u ons die aangewezen weg geeft. En dat door het bloed van uw Zoon, Jezus Christus. Door het offer dat Hij heeft gebracht, waardoor Hij heeft volbracht. Op een manier, nee, die eigenlijk niet onze voorkeur had. Wij hadden wel wat anders bedacht. En toch hebt u het zo laten gebeuren op Golgotha. We weten ervan. We kennen de geschiedenis. Heere God, we danken u ervoor. Want zo, door de weg van het bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, is de toegang vrij. Zonder obstakels. Zonder beletsels en belemmeringen. Of we zouden ze zelf weer moeten plaatsen. Maar dat is niet de bedoeling. We danken u dat we verbonden met wie thuis meeluistert, nu of op een later tijdstip, hier onder het geklank van uw woord mogen zijn. En laat ons ook ophoren. Werk het, o God, door uw geest, door uw woord, dat we hoe langer hoe meer u leren kennen, aanbidden, liefhebben en loven. Want dat bent u waard. Zegen ons daartoe en laat ons door niets, niemand gehinderd worden, maar een en al oor zijn en het hart hebben gekregen van u om betrokken te zijn op de dingen waar we vanavond met elkaar over mogen nadenken. Help ons daarbij, want zonder u is het niets gedaan. Kunnen we het niet. En we vragen het van u, o God, enkel uit genade. En daarmee bedoelen we niet dat het hem zit in onze verdiensten, want die leggen echt geen gewicht in de schaal. We vragen het uit genade omwille van de weg en het werk van uw Zoon, Jezus Christus, en die gekruisigd voor onze zonde. Amen. Wij lezen met elkaar uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Efeze, tweede hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 13. Efeze 2, de eerste 13 verzen. En dan zullen onder andere in de preek heel sterk naar voren komen de verzen 11 tot en met 13. Naast andere versen uit de Bijbel. In Efeze 2, daar schrijft Paulus: ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij alle voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. En dan komt er een kerntekst. Bedenk daarom dat u, die voorheen heidene was in het vlees, en die onbesnedene genoemd werd, door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Tot zover onze schriftgedeelte, en onze tekstwoorden. Voordat we dit overdenken, willen we eerst nog zingen, en wel van Psalm 26, de versen 6, 7 en 8. Ik wassen, aan u verpand mijn handen in onschuld. Daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit, door mij die u bemin en acht. En wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. 6, 7 en 8 van Psalm 26. Gemeente des Heren, vanavond zoals gezegd, denken we met elkaar na over het bloed van de Heer Jezus Christus. Een aantal maanden geleden had ik in het kerkblad een oproep gezet voor onderwerpen om over na te denken, waar het dan in de avonddiensten over zou kunnen gaan. Nou, dit was er een. Bedankt. Er zijn een heel aantal binnengekomen. Ik kreeg ook nog een mondelinge aanmelding van iemand die zei, ja, ik weet er wel één, maar ik zeg het maar niet, want ik kom 's avonds nooit. Ja, dat is dan natuurlijk wel jammer. Vanavond dus het bloed van de Heer Jezus Christus. Wat zegt de Bijbel daarover? De Bijbel, dat blijft immers onze bron om uit te putten. En zonder die Bijbel zou ik het niet weten. Het is onze bron, het is ons richtsnoer, het is onze wegwijzer. En nu dus over dat bloed van de Heer Jezus. Dat is heel opmerkelijk, al vrij vroeg in de evangelieën kom je daar een heel bloeddorstige opmerking over tegen. En die komt dan uit de mond van Jezus. Het staat in Johannes 6. De Heer Jezus is daar in discussie met een aantal Joden, die vinden het maar niks dat de Heer Jezus zichzelf het levende brood noemt, dat uit de hemel is neergedaald. En de Heer Jezus zegt dat hij dat brood geeft. Dat is zijn lichaam, zijn vlees. En dat geeft hij voor het leven van de wereld. Moet je horen. Van de wereld. Dat is heel wijd en heel wijd gezegd. En niemand hoeft zich ook maar één seconde van zijn leven hier dus te kort gedaan te voelen, hè, door onze heiland. Net zoals we vorige week gezegd hebben, de genade van onze Heer Jezus Christus met u allen. Ik geef mijn vlees, zegt jij, voor het leven van de wereld. Johannes 6. En als hij dat zegt, om dat nog maar eens te onderstrepen, zegt Jezus dat als je het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, dan heb je geen leven in jezelf. Maar wie zijn vlees eet en zijn bloed drinkt, die heeft eeuwig leven. En Jezus zal hem laten opstaan op de laatste dag. Wat wil de Heer Jezus daar nou eigenlijk mee zeggen? Nou, zoals je brood, voedsel nodig hebt om te leven, zo heb je Jezus nodig voor je geloofsleven. Zonder Jezus kom je nooit bij God uit. Maar hoe kun je nou Jezus eten? Ook de Joden zitten met die vraag in hun maag. Vers 52 van Johannes 6. En Jezus maakt het in hun oren en in hun gedachten nog een stapje gekker, door ook nog het drinken van zijn bloed te noemen. Want moet je nagaan dat dat bij een Jood helemaal verkeerd valt. Bloed tot je nemen, nee, dat is in de wet van God verboden. Ja, maar als de Heer Jezus het nou zo zegt, jawel, maar zo letterlijk bedoelt de Heer Jezus het dan ook niet. Oh, hoe dan? Nou, je eet, zo gezegd, van de Heer Jezus, als je zijn woorden, als je zijn daden in je opneemt. Wanneer je daar serieus mee bezig bent. eigenlijk heel simpel gezegd, als je in de Heer Jezus gelooft. En van het heilige avondmaal is daar in Johannes 6 eigenlijk nog geen sprake. Nou, dat was een woord van Jezus over zijn bloed drinken. Als je een stukje verder gaat in de Bijbel, en ik neem je mee naar de Hebreeënbrief, dan lezen we dat er gezegd wordt dat we vrijmoedigheid hebben om in het hemelse heiligdom in te gaan door het bloed van Jezus. Heel letterlijk mag je zeggen dat het bloed van Jezus wat teweeg brengt. Het maakt dat er een weg komt. Een toegang. Het opent wat eigenlijk niet toegankelijk was voor mensen. Een heel mooie tekst in de Hebreeënbrief. Maar dan heb ik er nog één. Heel belangrijke. En die kom ik tegen in mijn Bijbel in 1 Johannes 1 vers 7. Dat het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God, reinigt. Schoont. Wast. Waarvan dan? Nou, ons. Van alle zonden. En weer zeg ik het erbij. Wijd, hè? En wijds. En opnieuw zeg ik het, nee, niemand hoeft zich ook maar één seconde tekort gedaan te voelen. Door onze heiland. De genade van onze Heer Jezus Christus met u allen. Ik geef mijn vlees en mijn bloed voor het leven van de wereld. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde. Dat is niet normaal hoor. Want bloed dat reinigt. Nee, bloed bevuilt juist. Besmet. Als je niet uitkijkt. Jawel, dat klopt. Maar je moet hierbij betrekken de gedachte uit het Oude Testament. Dat het bloed ook bedekt. Het wast en het wist op die manier weg. Bloed bedekt, denk maar aan het Oude Testament, waar het bloed van een offerdier ervoor zorgt dat je weer gewassen bent. Schoon bent voor God, verzoend met God. Denk maar aan het verzoendeksel waarop grote verzoendag de hoge priester bloed van de zondebok sprenkelde op het deksel van de ark van het verbond. Om zo de zonde van het volk weg te wissen, te bedekken, te verzoenen. Het offerlam moest boeten. Het offerlam moest betalen. Met zijn leven. In plaats van dat jij, in plaats van dat ik, wordt gestraft. Offerdieren. Het Oude Testament is er vol. Maar mag ik het zo zeggen, in de Bijbel kom je één keer een offermens tegen. Dat schrijf ik met hoofdletters. En dat is de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, die zijn leven geeft aan het kruis. Die zijn bloed geeft voor onze zonden. Zo lief had God de wereld. Hij kon het niet aanzien dat wij ten onder zouden gaan, zoals met de zondvloed van Noach, die dan met zijn achter werd gered door de ark. Hij kon het niet aanzien dat dat nog een keer zou gaan gebeuren. En ik weet geen andere manier. Ja, ik probeer het wel onder de pet te houden en ik probeer het wel op mijn manier te bedekken. En hoe graag ik ook wil, ik probeer het wel wat weg te moffelen en weg te werken. God ziet het. En hij verzoent. Hij alleen. Bij hem mag ik het brengen. Bij hem mag ik het belijden. En dan merk ik ook dat het waar is dat het bloed van Jezus Christus reinigt. Grote zonden. Maar ook die kleintjes hoor. Ook die tekortkoming waarvan wij zeggen van, nou ja, dat maak ik zelf wel klaar. Ik hoef in Jezus' naam niks meer te doen hetzelfde vanwege zijn bloed. Wie zo leeft, leeft vrij. Kijk, en dat is het nou ook wat Paulus wil schrijven in die brief aan de mensen in Efeze. Efeze, misschien kennen we het nog wel uit het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes. Nou, aan die mensen ook schrijft Paulus deze brief. En we hebben dat niet gelezen, maar toch goed om dat in gedachten te nemen. Wat hij schrijft op de envelop van de brief. Daar staat namelijk aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Je zult zo'n brief krijgen. Met zo'n adressering. En dan gaan de mensen zitten denken van, ja, hou even. Ik woon niet in Efeze. Ik zit in Ochten of omgeving. Is die wel voor mij? Wat daar nou geschreven staat, mag ik dat wel op mezelf toepassen? Wij krijgen vandaag de dag niet zoveel post meer. Maar wat er komt, daar kijk ik altijd even heel goed naar. Is die wel voor mij? Is die wel voor mij bestemd? Anders dan, ja, moet je hem weer posten in de brievenbus of bij de geadresseerde die erop staat. Ik heb het namelijk wel eens meegemaakt. In de tijd dat de bank je afschriften nog per post verstuurde. Dat ik zonder te kijken, want ik kreeg ook van die bank afschriften, zo een envelop heb opengeratst. En ik kijk en ik denk, ik zie daar wat staan. Ik denk, zo'n bedrag staat er helemaal niet op mijn bankrekening. En dat klopte. Want ik kijk nog eens. En die afschriften waren bestemd voor de buren. Ja, wat nu? Was niet voor mij bestemd. Ik had natuurlijk een rol plakband kunnen opzoeken en hem netjes dichtplakken. En 's avonds zonder iets te zeggen bij de buren door de bus doen. Ja, dat is een oplossing. En die buren hebben heel wat met ons te stellen gehad, hoor. Een ander akkefietje heeft er niks mee te maken, maar onze jongens die voetbalden nog wel eens achter in de tuin en dan schoten ze de bal in de tuin van de buren. En wat deden ze dan? Trokken ze voor aan de bel bij de buurman, zodat hij naar voren moest lopen. En heel snel renden ze achterom om die bal uit zijn tuin te halen. Weet je, in beide gevallen, wat die bal betrof, als wat die afschriften van de bank betrof, heb ik gedacht van, eerlijk duurt wel het langst, hè? Om het gewoon te zeggen. Op te biechten. Een duur woord om het te beleiden. En dat geldt niet alleen naar je buurman toe, dat geldt in alle situaties. Eerlijk duurt het langst. Open zijn. Eerlijk zijn. Erkennen. Gewoon zeggen hoe het gedaan en gegaan is. Dan is het ook van je af, hè? Want doe je dat niet, dan moet je zoveel onthouden wat je tegen die en gezegd en hoe je het verdraaid hebt en noem maar op. Ik had natuurlijk bij de buurman aan kunnen bellen en een heel verhaal op kunnen hangen van die post van tegenwoordig. En het verkeerd bezorgd worden van brieven. En ze kijken nergens meer naar. En ze stoppen zo'n brief maar gauw bij de buren in de bus. Zo had ik me eerlijk kunnen afreageren. En zo gebeurt dat ook op Twitter en op Facebook. Mensen worden soms afgemaakt waar je bij staat. Maar eerlijk duurt het langst. Ik heb maar gewoon gezegd, buurman, ik heb uw brief opengemaakt. En ik heb nog gezien welk bedrag er stond ook. En we zijn goede buren gebleven. Aan de heilige en gelovige in Christus Jezus die in Efeze zijn. Is dat een brief voor de buren? Een brief voor jou. Voor u. Maken we hem open? Of denken we verkeerd bezorgd? Zijn we bereid om de bedragen die daarin genoemd worden te lezen? Of maar liever niet? Aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Je zult zo een brief krijgen, zo aangeschreven staan. Je weet toch haast niet waar je kijken moet. Heilige, gelovige in Christus Jezus. Ben ik zo'n brave? Zo'n goeie? Ja, of juist niet? En dat vind je dan verwoord, hè, in dat gedeelte 11 tot en met 13 van Efeze 2. Daar legt Paulus er de vinger bij hoe het er nou eigenlijk voor stond met die mensen in Efeze zonder Christus. Buiten Christus. Niks van zijn bloed wetend, kennend, de betekenis daarvan niet erkennend en inziend. Buiten Christus. Ze dienden God en de Vader van de Heer Jezus Christus niet. He, eigenlijk gewoon zoals je wordt geboren. Je weet nergens van. Zonder dat je God kent. Maar God kent jou wel. Hij is de eerste immers. Maar zonder God. Dan deel je niet in het werk van Jezus Christus. Dan deel je niet in zijn toekomst. Dan sta je buiten zijn heil. Dan is het echt reddeloos met je gesteld. Ja, dat zal je gezegd worden. Dat zal je gezegd zijn. Vreemdelingen. Vreemd tegenover God. En zijn verbond en zijn belofte. Hopeloos. Geen hoop hebbend. Godloos in die wereld. Ach ja, wij knutselen zelf wel eens wat in elkaar. Om onze zaken een beetje drijvend en boven water te houden. Maar dat telt niet hoor. Dat houdt niet, dat werkt niet. Dat zijn allemaal eigen brouwsels en bouwsels. En dan komt het. Dan komt die ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. En door die ene naam moeten wij zalig worden. Kan niet anders. In Christus Jezus bent u die ver af was. Zeg maar gerust die er buiten stond. Verder dan rechts of links buiten. Dichterbij gekomen. Binnengebracht. Hoe? Door het bloed van Jezus Christus. Wat wil daar nou gezegd zijn, hè? Er zit een zekere tegenstelling in tussen wij en zij. Een stukje Joodse redenering. Van, ja, jullie horen er niet bij, want jullie voldoen niet aan. En dan komen die regels. Er zit wat in van tegenstelling. Maar laat nou het offer van de Heere Jezus Christus, het geven van zijn bloed, die grote tegenstelling overbrugd hebben. Het offer van Jezus Christus, het geven van zijn bloed, van zijn leven, heeft wereldwijde betekenis. En voor de Jood, en voor de Griek, en voor de Aziat, die de inwoner van Efeze is. Het bloed van Jezus Christus reinigt niet alleen van alle zonden, maar overbrugt ook die scheiding die er was tussen God en mens. Eigenlijk gaat het hier weer opnieuw om de verzoening. Om de bedekking met het bloed van Jezus Christus van mijn schuld, van mijn zonde. En je kunt het geloven, nee, zo mag ik dat niet zeggen, je kunt het geloven of niet, maar je mag het geloven, je moet het. Door die bedekking van dat bloed van Jezus Christus ziet God niet meer hoe ik eruit zag. En ik zag er niet uit hoor, als een verloren zoon, een verloren dochter. Maar God zag mij aan alsof ik Jezus Christus was. Die volkomen heeft betaald. Anders gezegd, God heeft het zijn eigen kind betaald gezet. Wat ik had moeten betalen. En waar ik in feite geen cent voor heb. Want ik ben failliet. Je hebt het wel vernomen in het nieuws, denk ik, dat de ene na de andere modeketen omvalt. Jammer genoeg, deze week MS. En wij maar roepen dat kleren de man maken. Maar bij God komt je naakte waarheid aan het licht. Voor God heb ik in feite niks om het lijf, niks wat ik kan verbergen. Hij kent mij van top tot teen. En dan is er verder van mijn kant ook niks goed genoeg dat genoeg doet. Dan alleen het bloed van Jezus Christus. Afgelopen dinsdagavond was er in de vakantiebijbelweektent Wim van der Garde. En als schriftlezing hebben we toen gelezen heel bekend hoofdstuk Genesis 22. Dat is de geschiedenis van het offer. Nou ja, bijna offer van Isaac. En daar werd dus Abraham gevraagd om zijn bloedeigen zoon, de liefste die hij had, Isaac, te gaan offeren. Je kunt alleen maar je hoofd schudden als je dat leest. Hoe kan God dat nou toch vragen? Waar zo lang op is gewacht. Waar zo lang is naar uitgezien. Wat hij zelf had beloofd. En om door deze Isaac een groot volk te verkrijgen. Maar in feite ging God het niet om Isaac. God vraagt geen mensenoffers. Het ging God om geloofsgehoorzaamheid. Niet om Isaac, maar om het geloof van Abraham. Nou gaat dat eens na, mijn geloof. Is dat de theorie? Is dat keurig netjes alles op een rijtje hebben? Is dat me zegje wel klaar hebben als me een vraag wordt gesteld? Of is dat praktijk van elke dag? Omdat ik weet van het bloed van Jezus Christus, omdat ik leef uit zijn verdiensten. Is het praktijk omdat ik leef in de levende omgang met de levende God in Jezus Christus, dag in dag uit. Heel veel mensen hebben mooi praten. Hebben ook mooie praat. Maakt niet uit of het live is of via de mail. Maar ondertussen. En je weet het, hè? Wat er gezegd werd tegen Abraham. Toen dat mes opgeheven werd. Abraham, Abraham, nu weet ik het. Nu weet ik dat je Godvrezend bent. En dat je dus alles voor God hebt, over hebt. Uit dankbaarheid. God vroeg geen mensenoffer. En die belijdenis, hè, die hoor je dan ook uit de mond van Abraham komen. Heel mooi, op dat ijzig kritieke moment waarop Isaac dan vraagt van, vader, hebben we nou alles? Hout en een pot met vuur en waar is ons offerdier? Waar is het lam? Het is goed mogelijk dat ik met mijn mond vol tanden gestaan had op dat moment. Maar Abraham die zegt, joh, daar zal God zelf voor zorgen. Het lam. Daar zal God zelf voor zorgen. God wil geen bloed van mensen. Dan alleen van zijn eigen lam. En zo alleen ben je uit genade. Om niets, onverdiend, gered, zalig, gereinigd door het geloof. En dat is nog niet eens uit jezelf, dat is een geschenk van God. Waar blijf ik dan, hè? Nergens toch? Als je het ziet voor het eerst of opnieuw, dat echt alles uit God is. En dat Hij overal voor heeft gezorgd. En dat er zo van God uit tegen je gezegd wordt, nu weet ik, omdat je vertrouwt op het bloed van mijn kind, dat je Godvrezend bent. Niet het bloed van Isaac. Het lam brengt nabij. Hij is onze vrede. In hem vind ik rust. Kijk, was Jezus' werk niet volbracht, had hij zijn bloed niet gestort, ja, dan waren we nog steeds ver af. Buiten. Dood. Maar dat bloed van Jezus Christus, ik kan het niet missen. En wie wel? Deze brief, geschreven aan de Efeziërs, is net zo goed aan u en jou en mij geadresseerd. En dat geloof je. Bloedserieus neem ik zijn bloed serieus. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 51. Dat is eigenlijk een boetpsalm als Nathan bij David komt om hem eraan, zeg maar, te ontdekken dat hij met de buurvrouw een scheve schaats heeft gereden en een kind heeft verwekt. En dan tegen het eind van de psalm, in de verzen 8, 9 en 10, wil David weer de goede kant op en in Gods dienst verder gaan. Als u hem zingt, zult u merken dat er heel sterk oud-testamentisch getoonzet is. Het bloed van de Heere Jezus was nog niet bekend. Offers, die moeten het doen. Wij weten beter. We gaan zingen, Psalm 51, 8, 9 en 10. Gemeente, op de wijkbrief onder onze zieken zijn nogal wat wijzigingen geschied. En ik noem ze u maar omdat ik vind in het gebed ze te rectificeren niet de juiste plaats. Meneer Van Huyn die verblijft nog steeds in Vrijthof. Meneer Buis van de Waalbandijk mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis in Tiel. Maar daar in Tiel werden opgenomen meneer Van Zetten van de Maaskant 5 en mevrouw Vonk de Weijer van de Arnoldus Jacobstraat 3. We gaan nu samen danken en bidden. Trouwe God en Vader, we danken u voor het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat hebt u laten geschieden. Zo lief had u de wereld. En daar hoeven wij echt niks meer aan toe te voegen. Het mag niet zelfs, want we zouden er alleen maar afbreuk aan doen. En toch, uit dankbaarheid daarvoor, mogen we dat ook uitdragen. In de wereld om ons heen, op ons werk, als we weer naar school gaan deze week, of waar dan ook. Want Heer Jezus, u bent dat waard, dat uw volbrachte werk wereldkundig wordt gemaakt. En dat we niet van verre blijven staan en het allemaal wel bekijken, maar ons getrokken weten en ook betrokken weten op dat wat u hebt laten geschieden. Wat een genade. Wat een trouw van uw kant. Dan mogen we dit niet onder stoelen of banken steken. Niet voor onszelf houden of achter de hand. Maar dit mag naar buiten toe. Juist omdat er nog zoveel zijn die niet van dit bloed weten. Niet van dit bloed willen weten. En misschien wel hun schouders of hun neus daarvoor optrekken. Wat erg. Wat zonde, om het zonder Jezus Christus en zijn offer te stellen. En daarom bidden we u, o God, geef dat het ons niet koud laat, maar dat u ons allen inschakelt om dat offer te verkondigen. En dat het al ziet op u alleen. Heere God, we danken u dat we vanavond in alle rust tezamen mochten zijn met wie met ons verbonden was, thuis, vaak in omstandigheden van ziekte of handicap of ouderdom, waar de gang naar de kerk moeilijk is geworden of onmogelijk, en toch met dat bloed geconfronteerd te zijn. We kunnen er niet omheen. Het besmet ons niet, maar het verzoent juist. Het wast op een manier ongekend. Heere God, we danken u dat u het bent die daartoe het initiatief hebt genomen en het ook ten uitvoer hebt gelegd. Op een manier die voor ons zo onbegrijpelijk en vreemd is, maar tegelijkertijd ook diep doordacht. Met minder kon u niet toe dan met het offer van uw Zoon. En meer hoeft ook niet, omdat het voldoende is. Hij heeft voldaan, volbracht. Wat prutsen we dan nog vaak? En wat proberen we op onze manier nog zo het een en ander recht te zetten? Dat zal ons niet gelukken. Het wordt ons ook niet in dank afgenomen. Omdat we op die manier afbreuk doen aan het volledige werk van uw Zoon. Heere God, gedenk allen die ziek zijn. Thuis of in de verschillende zorginstellingen. We bidden u voor meneer Van Huyn. Sterk hem met revalideren. Geef hem de krachten weer terug. We danken u dat meneer Buis mocht thuiskomen uit het Tielse ziekenhuis. En gedenk ook meneer Van Zetten en mevrouw Vonk die daar werden opgenomen. Geef hen boven alle zorg die hen geboden wordt ook uw goddelijke en vaderlijke zorg te ervaren, dat u er bent en erbij bent, als een God die niet loslaat wat u beloofd hebt. Daar mogen zij daar mogen wij ons aan vastklemmen. Zorg ook voor de zieken thuis, voor allen die een weg te gaan hebben, misschien wel door een diep, diep dal heen, wil troosten en bemoedigen in elke levensomstandigheid erbij zijn. We bidden u voor de wereld waarin het zo triest en treurig gesteld is, waarin het aan de ene kant gaat om goud of zilver of brons, aan de andere kant niet meer om u, maar om macht en almacht van vorsten en majesteiten, mensen die elkaar naar de kroon steken en die zo graag op de troon willen zitten. O God, doe uw koninkrijk komen, waarin u heerst, waarin Jezus Christus koning is. En doe ons daarop hopen. En dat dat ons leven een verrassende wending geeft van dag tot dag. Hoopvol maakt en verder doet kunnen. We bidden nu voor de kinderen die weer naar school gaan in de week die voor ons ligt. Geef dat ze er na 6 weken vakantie geen tegenzin in zullen hebben, maar zin om hun best te doen. Sterk hen en ook de juffen en de meesters. En geef ook hen alles wat ze nodig hebben om hen die dingen bij te brengen die van gewicht zijn voor het leven van nu en straks en in de toekomst. En bovenal ook die ene naam van Jezus Christus die zijn bloed gaf tot verzoening van al onze zonden. Ga zo met ons ook het verdere van de week in. Zegen ons op de plaats waar u ons stelt, want zonder u kunnen we niet. En wil ons horen, o God, niet omdat wij zulke beste brave mensen zijn, verre van dat, van huis uit buitenstaanders, maar door het bloed van uw Zoon mogen we binnenkomen. U de dank en de lof en de aanbidding. Amen. Onze liefdegaven mogen we nu gaan uitreiken. En wel in de eerste collecte voor het werk van de vakantie Bijbelweek. U zult zeggen van die is toch voorbij. Jawel, maar het is nog niet voorbij. Uw gave wordt gevraagd. Tweede rondgang voor de kerk rentmeesters. Derde rondgang voor het jeugdwerk. De Heere zegene u en uw gave. Daarna willen we zingen op toonhoogte 41. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. U komt ons Heer in Christus tegemoet. U geeft ons Heer verlossing door zijn bloed. Op toonhoogte 41. Met dat loflied op de lippen en onder zijn zegen mogen we onze weg vervolgen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.